Ik heb vandaag een zeer ernstige boodschap voor u. En de titel van de boodschap van vandaag is Voor de troon, in de hemel, maar niet gered. Voor de troon, in de hemel, maar niet gered. En ik kom straks op deze titel terug. Het afgelopen jaar is er veel te doen geweest rondom het onderwerp de hel. Reacties die ik voorbij heb zien komen zijn: er is geen hel, er bestaat geen hel. De hel is van oorsprong niet christelijk en is overgenomen door religieuze tradities. De hel is verzonnen om mensen bang te maken. Tot aan de hel is een reinigingsplaats waar mensen boete moeten doen om uiteindelijk alsnog gered te worden. Ik hoorde iemand zeggen in een YouTube-video: zelfs Hitler mag naar de hemel, maar dan moet hij het wel eerst goed maken met alle Joodse mensen die hij heeft vermoord. Wel, is het niet onvoorstelbaar wat voor idiote dwaasheden er vandaag verkondigd worden? Het is overduidelijk dat mensen hun eigen gedachten, verlangens en overtuigingen vermengen met Gods woord. En dan krijg je inlegkunde, dwaling en oorstrelende boodschappen. Met andere woorden, een zeer ongezonde leer. Mensen roepen van alles, maar dat wil niet zeggen dat het de waarheid is. Gods woord is de waarheid. En een boodschap over de hel blijkt dus heel hard nodig in de tijd waarin we leven. Uit statistiek is gebleken dat slechts 12,9% van de Nederlanders gelooft dat er een hel bestaat. Dat betekent dat bijna 90% van alle mensen die in Nederland wonen niet in een hel geloven. Ik sprak een keer met een man in een horecagelegenheid. En we waren in gesprek en ik wilde hem het evangelie verkondigen. En om lang verhaal kort te maken, uiteindelijk ging het over de hemel en over de hel. Ik had al snel door dat hij er niets van wist, maar ook niets van moest hebben. En ik zei tegen hem: stel u zich nou eens voor dat het waar is wat ik zeg en dat er echt een hemel en een hel is. Ik zeg: stel dat u naar de hel zou gaan, zou u dat dan niet erg vinden? Oh nee hoor, zegt hij, lekker warm. Mensen hebben geen enkel idee wat hen te wachten staat. Maar ik hoop dat er na vandaag verandering in komt, doordat deze boodschap wijd verspreid wordt. In Lucas 16 lezen we over een rijke man die in het dodenrijk zat. En dat wil ik graag met u lezen. Lucas 16 en dan vers 19 tot en met 24. Lucas 16, vers 19 tot en met 24. En daar staat: en er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, neergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen werd gedragen in Abrahams schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik lijd pijn in deze vlam. Want ik lijd pijn in deze vlam. Tot zover de schriftlezing. Nou, sommige mensen zien dit voorbeeld als een gelijkenis. Maar een gelijkenis is een verhaal met een verborgen betekenis. En in Jezus' gelijkenissen worden nooit specifieke namen genoemd. Hier noemt hij echter Lazarus, Abraham en verderop in het verhaal ook Mozes. Nou, dit kan erop wijzen dat het om een werkelijk gebeurd verslag gaat wat Lucas hier heeft opgeschreven. Het is in elk geval een zeer ernstige waarschuwing die ons wakker zou moeten schudden. Nou, opvallend is dat deze rijke man bij volledige bewustzijn is, zijn omgeving kan waarnemen en zich zijn leven op aarde herinnert. Hij had zelfs medeleven voor zijn 5 broers, waarvan hij wilde dat ze gewaarschuwd werden. Nou, moet u zich dat voorstellen. Een man die in het dodenrijk zit, in afwachting om naar de hel te gaan, toont belangstelling voor evangelisatie en zending. Maar helaas was dit te laat. Deze man was gestorven, zat in het dodenrijk en zijn kansen waren voorbij. Nou, het Griekse woord voor dodenrijk is Hades, in het Hebreeuws Sheol. Het is de tijdelijke verblijfplaats van de ongelovigen na de dood, in afwachting van het laatste oordeel. Het is dus een plaats van bewustzijn, pijn en verwijdering van God. Een plaats waar je onmiddellijk naartoe gaat, want de rijke man stierf, werd begraven en sloeg zijn ogen op in het dodenrijk. Nou, het tegenovergestelde zien we bij het sterven van Jezus aan het kruis. Jezus zei tegen de misdadiger die naast hem hing: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden, direct na de dood dus. Paulus zegt in 2 Korintiërs 5 vers 8, wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. En dit gebeurt dus onmiddellijk. En weet u wat zo bijzonder is? De eerste persoon die Jezus meenam naar het paradijs was een crimineel. Volgens de Griekse grondtekst een boosdoener. Deze man was op weg naar het dodenrijk, maar zijn eeuwige bestemming veranderde op het laatste moment door zijn geloof in Jezus. Want Jezus zag zijn hart aan en daardoor kon hij gered worden. Wat een genade en wat een bemoediging voor ons. Want dit bewijst dat zolang iemand leeft, er altijd hoop is. Nou, Lucas 16, vers 25 zei Abraham tegen de rijke man: kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij je vertroost en gij leidt pijn. Bovendien ligt er tussen ons een onoverkomelijke kloof, zodat niemand van hier naar u toe kan komen, ook al zou hij dat willen. En niemand kan vandaar naar ons toe komen. En niemand kan vandaar naar ons toe komen. Nou, dit vers bewijst dat er geen alverzoening bestaat. Want er is een onoverkomelijke kloof tussen het dodenrijk en het paradijs. Nou, helaas wint de leer van de alverzoening steeds meer terrein binnen het christendom. Waarom? Wel omdat het een positieve, oorstrelende boodschap is waar niemand zijn verantwoordelijkheid hoeft te nemen. De alverzoening leert dat God zich uiteindelijk met alles en iedereen zal verzoenen. Met andere woorden, aan het eind zijn er geen verloren mensen meer. Zelfs geen gevallen engelen. Alle schepselen zullen door Jezus Christus gered zijn, ook zij die hem hebben afgewezen. Maar laat ik het helder en duidelijk zeggen vandaag, ook tegen de mensen thuis. Dit is absoluut niet wat de Bijbel ons leert. Het is dwaling en dat ga ik u laten zien. Alverzoeners maken wel gebruik van Gods uitspraken, maar halen die uit zijn context. Een populair Bijbelvers van de alverzoening is 1 Korintiërs 15, vers 22, waar staat: want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, als je alleen dit vers citeert, dan vergeet je dat de Bijbel zelf duidelijk uitlegt wie er met allen bedoeld wordt. Paulus legt namelijk uit in vers 23 dat met allen wie van Christus zijn bedoeld wordt. Dat betekent dat de opstanding tot het eeuwige leven alleen diegenen betreft die door een geloof in Jezus en door zijn verlossingswerk gered zijn. Jezus zegt ook: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, daarnaast lezen we in Kolossenzen 1 vers 19 en 20... een tekst die door de alverzoeners als een van de allerbelangrijkste teksten wordt gezien. Daar staat: want God had besloten met zijn hele wezen in zijn Zoon te wonen en door hem alles met zichzelf te verzoenen. Door het bloed van Christus aan het kruis heeft God vrede gebracht tussen zichzelf en alles in de hemel en op de aarde. Nou, de alverzoening zegt dan: hier staat toch zwart op wit dat tenslotte alles en iedereen met God verzoend wordt? Nee, dat staat er niet. Want als je de woorden van Paulus wederom een stukje doorleest, dan zie je dat deze verzoening van alle dingen voor ons mensen gekoppeld is aan de voorwaarden dat je hier en nu moet geloven. Want vers 23 zegt, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast en u niet laat afbrengen van het evangelie dat u gehoord hebt. Is de Bijbel duidelijk of niet? Nou, in de alverzoeningsleer wordt ook verkondigd dat in het dodenrijk het evangelie gepredikt werd. Waarbij men zich beroept op 1 Petrus 3 vers 19, waar staat, door wie hij ook toen hij heen ging, Jezus, nadat hij aan het kruis was gestorven, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Maar ook dit is een ernstige verkeerde conclusie. Petrus spreekt hier namelijk niet over geesten van gestorven mensen, maar over boze geesten. Het Griekse woord is pneumata en gaat niet over geesten van gestorven mensen, maar over gevallen engelen. Bovendien spreekt Petrus niet over evangelisatie, maar volgens de grondtekst over proclamatie. Jezus heeft aan deze gevallen engelen zijn overwinning bekendgemaakt. Nou, goed om te weten is dat deze geesten zich helemaal niet bevonden in het algemene dodenrijk. Zij zaten in de Tartarus. En Tartarus is een speciale gevangenis voor gevallen engelen. De Bijbel zegt in 2 Petrus 2 vers 4 dat ze daar verblijven in ketenen van duisternis. Judas vers 6 spreekt over eeuwige boeien. En daar, in deze plaats van bewaring, in deze gevangenis, kregen zij te horen dat Jezus Christus de dood had overwonnen. Halleluja. Nou, tenslotte zijn er ook alverzoeners. Die verkondigen dat de hel een plaats van reiniging is. Wel, hoe verzin je het, vraag ik me af. In het Nieuwe Testament wordt meer dan 30 keer over de hel gesproken, maar nergens lees ik over een reinigingsplaats. Integendeel. Jezus spreekt in Mattheüs 22 vers 13 over de hel als een plaats van duisternis. Jezus spreekt in Openbaring 20 vers 10 en Openbaring 21 vers 8 over de hel als een poel van vuur en zwavel. Jezus laat ons zien in Mattheüs 18 vers 8 en Mattheüs 25 vers 41 dat de hel een plek is van eeuwig vuur. Jezus zegt zelfs in Mattheüs 24 vers 51 dat mensen in de hel gefolterd zullen worden. Folteren is iemand ernstige lichamelijke pijn toebrengen. Jezus sprak vaker over de hel dan wie dan ook in de Bijbel. Hij sprak zelfs meer over de hel dan over de hemel. Niemand heeft er meer voor gewaarschuwd dan Jezus zelf. En niemand heeft er meer voor gedaan om ons te redden van de hel dan Jezus zelf. Wel, het mag duidelijk zijn. De alverzoening is een gigantische dwaling wat rechtstreeks uit het koninkrijk der duisternis komt. Het is een christelijke filosofie en speculatie die verder gaat dan het geopenbaarde woord van God. En hoewel sommige mensen het misschien goed bedoelen, begrijp me niet verkeerd, leiden ze juist mensen naar de hel omdat ze het kruis van Jezus overslaan. Als je verkondigt dat de hel een reinigingsplaats is en dat uiteindelijk iedereen gered wordt, ook zij die Jezus hebben afgewezen, waarvoor is Jezus dan aan het kruis gestorven? De Bijbel kent geen middenweg. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hen. Johannes 3, vers 36. Nou, dit vers geeft helder en duidelijk aan dat de mens van nature al onder Gods toorn staat. Tenzij iemand tot geloof komt in Jezus Christus. En wat dat betreft heb ik goed nieuws vandaag. In 2 Petrus 3, vers 9 staat, hij is langmoedig jegens u, dus God is geduldig. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Dat is de wil van God. En daarom is er ook blijdschap in de hemel als één zondaar zich bekeert. En weet u, wij moeten ons het volgende heel goed realiseren. Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen. Wij waren al veroordeeld door de zondeval. Met andere woorden, hij is niet gekomen om mensen naar de hel te sturen, Wij waren al op weg naar de hel. Jezus is juist gekomen om ons daarvan te verlossen. Nou, dat is de ware genadeboodschap. Mensen die in het volbrachte werk van Jezus geloven, zullen niet veroordeeld worden, maar eeuwig leven hebben. Mensen die weigeren in hem te geloven, worden niet veroordeeld. Ze zijn en blijven veroordeeld, omdat ze al veroordeeld waren. Dat moeten we heel goed begrijpen. Voor hen die Jezus afwijzen, verandert er dus helemaal niets. De toorn van God blijft op hen. Mensen vragen wel eens, als God liefde is, hoe kan hij dan mensen naar de hel laten gaan? Wel, je zou ook een tegenvraag kunnen stellen. Als God rechtvaardig is, hoe kan hij dan mensen naar de hemel laten gaan? Hoe kan God aan de ene kant rechtvaardig zijn en de zonde van een mens bestraffen, en toch ook aan de andere kant zondaren rechtvaardigen? Wel, het antwoord vinden wij in Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God is liefde. Maar zonder het offer van Jezus zouden we allemaal verloren gaan. Want God is ook rechtvaardig. En aan het kruis kwamen deze twee samen. Gods oneindige rechtvaardigheid en Gods oneindige liefde. En beide werden tevreden gesteld. En om deze reden kan God iedereen aannemen die gelooft in Jezus als plaatsvervanger. Maar wanneer we Gods aanbod van genade en redding in zijn Zoon afwijzen, moeten wij de prijs voor de zonde zelf betalen. Met alle helse gevolgen van dien. Want 2 Thessalonicenzen 1 vers 9 zegt, deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren. De liefde van God is vandaag heel populair. Maar we hebben ook een God van toorn, oordeel en rechtvaardigheid. En daar hoor je vandaag maar weinig over. Helaas leidt dit eenzijdige beeld van God tot grote misverstanden. Als we Gods heiligheid en rechtvaardigheid vergeten, ontstaat er ruimte voor een ander evangelie waar zonde niet langer zonde meer genoemd wordt. Veel mensen zien vandaag alleen de liefde van God en zijn daarom van mening dat alles geoorloofd is. Deze vertekende voorstelling van Gods liefde opent echter de weg naar aanbidding van het eigen ik. En dat is precies wat we in de wereld vandaag zien gebeuren. Het zelf wordt vandaag verheerlijkt als nooit tevoren. Maar vergis u niet, het is pure afgoderij. De identiteit van een mens wordt vandaag bepaald door hoe iemand zich voelt. En daarom is het goed, want het voelt goed. Het maakt vrij. Dus ik kan doen wat ik wil. Maar als u zo denkt, bent u ernstig misleid en beïnvloed door de woke-gedachte die gevoelens tot waarheid verheft en het eigen ik op de troon zet in plaats van God. Johannes 8, vers 34 zegt Jezus, voorwaar, ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Een slaaf van de zonde is iemand die onder de macht van de zonde leeft en er niet los van kan komen. Het betekent dat zondige verlangens en gewoonten je beheersen. Deze verlangens die je niet kunt weerstaan en waar je keer op keer aan toegeeft, bepalen wat je doet en maken je daarom een slaaf van de zonde. Vrijheid is niet de afwezigheid van grenzen, zoals in de woke-beweging, maar het vermogen om naar Gods wil te leven. Ware vrijheid is niet ik doe wat ik wil, maar ik ben in staat om te doen wat God wil. Johannes 8, vers 36 zegt, indien dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Alleen Jezus maakt vrij. Niet ons soms misleidende gevoel. Jezus draait er in Mattheüs 13 niet omheen en is helder en duidelijk. Er is een prijs voor zonde. En Jezus zegt, als je bij de volleinding der wereld nog steeds ongerechtigheid bedrijft en niet gerechtvaardigd bent in Christus, je verloren gaat. Dat zeg ik niet, Dat zegt de Heer Jezus. Het oordeel komt niet zomaar. Het is het gevolg van aanhoudende ongehoorzaamheid, hoogmoed en zedeloosheid. En daarom is er bekering nodig en vergeving van zonden. En dit is mogelijk gemaakt door het offer wat Jezus bracht aan het kruis op Golgotha, waar hij alle zonden op zich nam, van elk mens op deze aarde. Nou, dan neem ik u even mee naar het Oude Testament. In Jesaja 5, vers 14 staat iets schokkends. Daar lezen we: het dodenrijk likt zich de lippen en spert de muil ver open voor deze kostelijke prooi. Haar groten en kleine worden opgeslokt, de feestvierders en de dronkaards. De King James vertaling zegt dat het dodenrijk, hier vertaald als hel, zich groter heeft gemaakt. Waarom? Wel omdat de hel oorspronkelijk bedoeld was voor alleen de duivel en zijn demonen. Maar nu gaan alle ongelovigen er ook heen. En het dodenrijk zal in deze beeldspraak haar mond heel ver moeten opendoen, omdat anders niet iedereen erin zal passen. Wat een verontrustend Bijbelvers. Het dodenrijk, de hel als hongerig monster. Nou, volgens Bijbelgeleerden bevindt het dodenrijk zich in de aarde en de Bijbel bevestigt dat. Ezechiël 26, vers 20 zegt: dan laat ik u afdalen naar het dodenrijk. Ik laat u wonen in de diepten van de aarde, ver weg van hen die op de aarde leven. Daar zult u geen plaats meer hebben om te wonen en u zult dus nooit meer terugkeren naar het land van de levenden. Hoort u dat? U zult dus nooit meer terugkeren naar het land van de levenden. Met andere woorden, er is geen tweede kans. In nummer 16 zien we iets bovennatuurlijks gebeuren. Iets wat volledig aansluit bij de woorden van Jesaja en Ezechiël. Drie mannen, Korach, Datan en Abiram, kwamen in opstand tegen Mozes' leiderschap. En Mozes zei vervolgens tegen het volk dat zij zullen weten dat God hem gezonden had en dat deze mannen niet tegen hem, maar tegen de Heere zijn opgestaan. Zij rebelleerden tegen God. En Mozes zei in vers 29 en 30: als deze mannen op een gewone manier sterven, dan ben ik geen ware profeet. Maar indien de Heere iets nieuws schept en de grond zijn mond opendoet en hen verzwelgt met alles wat hun toebehoort, zodat zij levend in het dodenrijk neerdalen, dan zult gij weten dat deze mannen de Heere hebben getart. En een andere vertaling zegt gesmaad. En wat gebeurde er? Vers 31. Nauwelijks had Mozes al deze woorden uitgesproken, of de grond onder hen spleet open. De aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun gezinnen. Al de mensen die tot Korach behoorden en al hun bezit. En dan moet u denken aan tenten, vee, potten, kleding, werktuigen, voedsel, alles. Maar behalve de kinderen van Korach. Want dat lezen we in nummer 26. Zij bleven gespaard van dit oordeel. Dan vers 32 en 33. Zo daalden zij met alles wat hun toebehoorde levend in het dodenrijk neer en de aarde sloot zich boven hen. Zo werden zij verdelgd uit het midden der gemeente. Wat een verschrikkelijke gebeurtenis. De Bijbel zegt: de mensen die dit zagen vluchten weg van angst, omdat ze bang waren dat hun hetzelfde zou overkomen. Nou, het feit dat alles werd verzwolgen is belangrijk om bij stil te staan. Het oordeel was totaal. Er bleef niets van hun invloed of aanwezigheid over. Zelfs hun aardse bezittingen werden volledig weggevaagd. Nou, let op. Het oordeel dat Korach trof is een profetisch beeld van het eeuwige oordeel dat zal komen over allen die volharden in ongeloof en rebellie. Want Hebreeën 9, vers 27 zegt: het is een mens eenmaal beschikt om te sterven en daarna het oordeel. Nou, even de feiten op een rij. Hades is het algemene dodenrijk. Tartarus is dus een gevangenis voor gevallen engelen en ligt dieper dan Hades. De hel, Gehenna, komt 12 keer voor in het Griekse Nieuwe Testament en is de eeuwige poel van vuur. Maar er is nog iets en dat is belangrijk om ook te vermelden. De Bijbel spreekt ook over de afgrond, de abyssos. En deze afgrond is een diepe diepte en wordt daarom ook wel de bodemloze put genoemd. Het is een gevangenis, een bewaarplaats voor boze geesten en demonen. En die zitten daar gevangen. Nou, dit komen we meer tegen in de Bijbel. In Lucas 8, vers 31 zagen we al dat demonen Jezus smeekten dat hij hen niet naar de afgrond zou sturen, naar de abyssos. En Jezus stond dit toe en vervolgens stuurde hij ze in een kudde varkens. U kent waarschijnlijk het verhaal. Openbaring 9 spreekt ook over de afgrond. En hieruit komen sprinkhanen. Geen gewone sprinkhanen, maar demonische wezens. Het zijn kwaadaardige geestelijke machten die tijdelijk worden losgelaten uit de afgrond om in de grote verdrukking mensen 5 maanden lang te pijnigen. Nou, deze demonische wezens hebben een koning over zich genaamd Abaddon, de engel van de afgrond, wat vernietigen, ondergang en verderf betekent. En dat is precies wat de ongelovigen in de grote verdrukking staan te wachten. Openbaring 11 vers 7 en 17 vers 8 spreken over het beest dat uit de afgrond komt. Dit beest staat symbool voor de antichrist en zijn rijk. En ook dit speelt zich af in de grote verdrukking. En dit laat tevens zien dat ook de antichrist geleid gaat worden door een boze, demonische geest. Dus voor de mensen die notities maken, Hades, dodenrijk, Tartarus, gevangenis voor gevallen engelen, de abyssos, de afgrond, gevangenis voor boze geesten en demonen, en de Gehenna, en dat is de hel. Nou, in Openbaring 20 vers 13 staat, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. Waarom? Wel om voor de grote witte troon te verschijnen. Openbaring 20 spreekt over het laatste oordeel en een grote witte troon waar de Heer Jezus op zit. Want Johannes 5 vers 22 zegt, de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Met andere woorden, Jezus Christus heeft het laatste woord. En alle mensen die zonder Jezus gestorven zijn, gaan voor deze troon verschijnen. En zullen hem daar persoonlijk ontmoeten. Niemand uitgezonderd. En geloof me, op die dag zullen er geen ongelovigen meer zijn. Maar dan is het te laat. Want het boek des levens gaat open. Een boek dat 12 keer genoemd wordt in de Bijbel. En dit boek is uniek. Het bevat alle namen van hen die zich tijdens hun leven hier op aarde bekeerden van hun zonden en op God vertrouwden voor hun redding. Maar het boek des levens wordt niet geopend om gelovigen te zoeken. Het boek des levens wordt geopend om te bevestigen dat de aanwezige ongelovigen er niet in staan. Want God is immers een rechtvaardige rechter en zal nooit iemand veroordelen zonder bewijs. Nou, wat is het gevolg? Wel, Openbaring 20, vers 15. De allerergste tekst uit de Bijbel. Maar ook deze waarheid moet verkondigd worden. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. In de Gehenna. In de hel. Nou, ik dacht hierover na. En niemand weet hoe het precies eruit ziet, maar ik zag zo in mijn gedachten een grote witte troon waar de Heer Jezus op zit. Met een groot boek op zijn schoot. En miljoenen mensen staan in de rij en één voor één komen ze bij de Heer Jezus en zullen ze onmiddellijk knielen voor zijn aangezicht. Wat de Bijbel zegt, elke knie zal buigen voor de Heer Jezus. En de Heer Jezus kijkt de persoon aan die voor hem geknield zit en zegt, Je staat er niet in. En dit terwijl ik zoveel mensen op je pad heb gebracht om over mij te vertellen. Ik heb flyers, folders en boekjes in je brievenbus laten stoppen. Je hebt van mij gehoord op bruiloften en begrafenissen. Je hebt zelfs 2 keer per jaar een hele dienst meegemaakt. En een volledige preek gehoord over mijn geboorte, mijn sterven en mijn opstaan. Tijdens kerst en Pasen. Hoe vaak ben je aangesproken door mijn kinderen uit de Koninkerk in Haarlem? En hoe vaak heb je mij voorbij zien komen op social media? Maar je hebt er niets mee gedaan. Ik heb je alle kansen gegeven. Maar je wilde niet in mij geloven. En nu moet ik je laten gaan. Nou, wat dacht u hiervan? En nu kom ik bij de titel van mijn boodschap. Het enige moment dat een ongelovige in de hemel zal zijn, is als hij voor de grote witte troon staat om zijn oordeel te ontvangen over zijn eeuwige bestemming zonder God. Voor de troon, in de hemel, maar niet gered. Wat een onvoorstelbaar tragisch, triest en verdrietig moment. Ook voor de Heer Jezus, die voor al deze mensen zijn leven gaf en stierf aan het kruis op Golgotha. Hoeveel mensen kent u die u lief heeft, die op weg zijn naar de grote witte troon? Moeten wij niet alles aan doen om hen te waarschuwen? Nou, dit kan eenvoudiger dan u denkt. U gaat straks naar huis. U gaat naar YouTube. U klikt deze video aan. U kopieert de link. En u deelt deze link met alle mensen in uw WhatsApp. Met alle e-mailadressen die u heeft. En u deelt deze link op al uw social media kanalen. En zegt niet, ach Henk, dat heeft geen enkele zin. Dat kijken ze toch niet. Wel, laat dat maar aan God over. Het is zijn wil dat niemand verloren gaat. En hij kan meer doen dan wij bidden of beseffen. En toen ik erover nadacht, dacht ik, stelt u nou eens voor. We hebben misschien gemiddeld wel allemaal meer dan 100 contacten die we kunnen bereiken. En op social media kan dat heel snel vermenigvuldigen. Stelt u zich nou eens voor dat 1 van uw contacten deze boodschap in geloof ontvangt en tot levend geloof komt. Nou, als ik hier zo rondkijk hoeveel mensen er zijn, dan zou dat betekenen dat er zo'n 200 tot 300 mensen tot geloof gaan komen. Wauw. Is dat niet de moeite waard om te proberen? Dan, als laatste. En ik moet nog 1 keer diep om u een feit, een schokkend feit te laten zien. Openbaring 19, vers 20. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die te zijn een aanhorende tekenen gedaan had, waardoor hij hem misleidde. Die het merkteken van het beest hadden ontvangen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden die beiden geworpen in de poel van vuur die brandt van zwavel. Nou, dit gebeurt vlak voor de aanvang van het 1000-jaar vrederijk aan het eind van de grote verdrukking. En dit is de eerste keer dat we werkelijk zien dat 2 mensen in de poel van vuur worden geworpen. De antichrist en de valse profeet. 1000 jaar voordat ook Satan erin geworpen wordt. Dus als de duivel u herinnert aan uw zondige verleden, waar hij heel goed in is, dan kunt u de duivel herinneren aan zijn toekomst. Want Openbaring 20 vers 10 zegt, en de duivel die hem misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden. Nou, ook dit is een van de meest verschrikkelijke versen voor een ongelovige. Want dit vers laat zien dat de hel wel degelijk voor eeuwig is en dus geen reinigingsplaats. Waar het beest en de valse profeet reeds zijn. Zij zitten daar op dat moment